Allemaal welkom in dit uur van bezinning dat de kerkraad heeft georganiseerd in het licht van de coronapandemie. Waarin we met elkaar samen de schriften gaan lezen en ons bezinnen op de vraag hoe wij deze pandemie moeten duiden. Laten wij beginnen door met elkaar te gaan zingen. Uit Psalm 68, het 16e vers. Gij koninkrijken, zingt Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof. Van ouds zijn troon en woning. Het 16e van 68. Laten we samen de Heere bidden om zijn zegen over ons samen zijn. Grote en eeuwige God, u bent het die ons zo in het midden van deze week de gelegenheid geeft om met elkaar hier in uw huis te zijn. In een uur van bezinning dat door onze kerkraad is georganiseerd op de coronapandemie die nu al 2 jaren deze wereld in zijn greep houdt en waar het einde nog niet van in zicht is. En heren, nu komen wij tot u om u te bidden of dat u door uw woord en door uw geest ons verstand wil verlichten. Opdat wij mogen ontdekken hoe wij deze pandemie dienen te duiden in het licht van uw heilig woord. Er kunnen allerlei soorten van gedachten zijn die zo om ons heen klinken. En Heere, is er geen reden om ons te verootmoedigen. Als wij ons als wereld bezien in het licht van uw heiligheid, van die zeer goede schepping waar u ons een plaats in hebt gegeven, wat wij daarvan gemaakt hebben, hoe wij u verlaten hebben. We hebben u op het hoogst misdaan, zijn van het heilspoor afgegaan, we vergramden u, de God des levens, die zoveel wonderen had verricht. U hebt redenen te over, Heren, om ons te bezoeken met uw strenge tucht. We leven buiten het paradijs en daar heerst de dood en alles wat naar de dood voert. En die dood brengt ons voor uw rechterstoel en daar zullen wij op voorbereid moeten zijn. En Heren, laat ons dan ook deze pandemie als zodanig ook mogen ontvangen, als een roepstem ook van uwentwegen. Dat ons leven naar het einde gaat. Dat deze wereld zich naar het einde spoedt. Dat de schepping zucht als in barensnood zijnde. Naar de geboorte van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En als we dan uw woord gaan lezen, Heren, dat uit de mond van de Heer Jezus heeft geklonken. Over die tijd waarin wij leven, het laatste der dagen. En wat daar allemaal in te verwachten valt. Geef ons dan op een schriftuurlijke wijze over deze dingen te denken, daaronder te buigen en ook het een plaats te geven in onze gebeden. Heren, wij bidden u voor een ieder die door deze pandemie getroffen is. Ook onder ons zijn er velen die ziek geworden zijn en die meerdere golven van corona die ons land al heeft getroffen. Er zijn er die aan de gevolgen van de corona overleden zijn, of die daar nog steeds klachten van ondervinden. En we bidden u, Heren, voor een ieder die daar in de eigen omgeving ook mee te maken heeft. We bidden u, Heren, voor een ieder die ook in de zorg werkt en die ook met deze zaken te maken heeft als het gaat om het verplegen en verzorgen van de patiënten. Wat een zware wissel trekt dat, Heer, op de verpleegkundigen, op de artsen, op al het ondersteunend personeel. En we bidden u, geef hen wijsheid, geef hen kracht. Dan bidden we u ook, Heren, voor onze overheden die geroepen worden om maatregelen te nemen. Heren, wilt u ze wijsheid schenken en dan die wijsheid die alleen vanuit uw woord te verkrijgen is. Want u zegt in uw woord, ze hebben mijn woord verworpen. Wat wijsheid zullen ze dan hebben? Heren, open de ogen van allen die over ons gesteld zijn en geven dat zij in biddend opzien tot u doen wat hun hand vindt om te doen. We bidden u ook, Heren, voor de kerk. En voor ons als gemeenten en als kerkleden. Die ook al zo lange tijd niet op een gewone wijze samen kunnen komen in de erediensten. Het verenigingsleven dat allerlei vertragingen heeft opgelopen. Wat zal dat voor schade uiteindelijk met zich meebrengen? De zorgen kunnen groot zijn. Er waren er die toch al aan de rand leven en die nu gelegenheid vinden om over die rand heen te gaan. En u en uw dienst de rug toe te keren. En zo zijn er meerdere, Heren, die in deze coronapandemie losser zijn geworden van de kerk, van uw woord, van uzelf. Wilt u toch ingrijpen, Heren, en geef dat die doden zullen horen de stem van de Zoon van God, zullen mogen leven. En we bidden u, wilt u geven dat zij die de roepstemmen verstaan, of die nog onder uw woord zitten, dat die door deze pandemie aan uw genadetroon verbonden worden. Dat oordeel mogen leren aanbidden. Laat hun wandel in de hemel mogen zijn, waaruit ze de zaligmaker mogen verwachten. Laat dat ons aller wandel mogen zijn of worden. En geef ons zo helderheid in gedachten, in gebeden, in de voorbereiding op de ontmoeting met u. Bewaar ons voor de boze, Heren, en ook voor de zonde. En help ons in spreken en luisteren. Wij vragen het u uit genade alleen. En om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu met elkaar zingen uit Psalm 46, het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte, als zij door droefheid kwijnen. Ze werden steeds zijn hulp gewaar, in zielsbenauwdheid in gevaar. Dat is het eerste vers van Psalm 46. We willen straks na de overdenking met elkaar zingen uit Psalm 98, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. En ik wil met u in deze overdenking de Matteüs 24 lezen. Het eerste tot en met het veertiende vers. Matteüs 24, vers 1 tot en met 14. En dan zullen de versen 4 tot en met 8 centraal staan. Dus Matteüs 24 vers 1 tot en met 14, waarbij de versen 4 tot en met 8 centraal zullen staan. En Jezus ging uit en vertrok van de tempel. En zijn discipelen kwamen bij hem om de gebouwen des tempels te tonen. En Jezus zeide tot hen, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik u, hier zal niet een steen op de andere steen gelaten worden, die niet zal afgebroken worden. En als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wanneer zal het teken van uw toekomst en van de volleinding der wereld zijn? En Jezus antwoordende zeide tot hen, zie toe, dat niemand u verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden. Maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en pestilentieën en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden. En gij zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden en zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden, tot een getuigenis alle volken. En dan zal het einde komen. Tot zover. Gemeente, moeten wij nu de coronapandemie afbidden of aanbidden? Dat is eigenlijk de opmerking die centraal stond in de kerkenraadsvergadering waarin wij ons hebben bezonnen op de vraag die vanuit onze kerken werd gesteld om een dag van verootmoediging te houden. Moeten wij aan de Heere gaan vragen of dat hij de coronapandemie wil afwenden? Of moeten wij eronder buigen? Na daar uitgebreid met elkaar over te hebben nagedacht, heeft de kerkenraad voor dat tweede gekozen. Dat het op dit moment de Bijbelse weg is om onder deze coronapandemie te buigen en het oordeel te aanbidden. En geen dag van verootmoediging te houden, met daarin een oproep tot bekering en verlost te worden van deze pandemie. Is verootmoediging dan niet nodig? Is bekering dan niet geboden? Wie zal het ontkennen? De Heer heeft redenen te over om deze wereld te bezoeken met zijn strenge tucht. Maar was een dag van verootmoediging ook eigenlijk niet al heel gepast, ook in de dagen dat er nog geen sprake was van een pandemie? Verdienden wij het toen wel, dat toen alles zo goed ging? Is het niet elke dag zo dat wij opgeroepen worden om onze zonde en vervloeking te bedenken en ons voor God te verootmoedigen? Dat is één vraag waar we niet goed uitkwamen. Een volgend iets waar de kerkraad ook geen licht over heeft, dat is de vraag of wij deze pandemie moeten zien als een oudtestamentisch oordeel. Want zo wordt er nogal eens over gesproken. Een oudtestamentisch oordeel zoals dat over het volk van Israël in die oude bedeling kwam, vaak na grove en uitbrekende zonden. Er werd opgeroepen tot bekering. En na verootmoediging en bekering, dan werd dat oordeel afgewend. Als kerkraad hadden we daar dus geen licht over, want wij zijn geen oudtestamentisch Israël. Wij leven niet in die theocratische bedeling van het oude Israël, waarin God de heerser, de koning was. Uw dominee is ook geen oudtestamentische profeet die dit oordeel heeft aanzien komen. Zoals de oudtestamentische profeten wel. Die hebben lang gewaarschuwd als er oorlogen kwamen of epidemieën. Ons ontbreekt dat licht. En daarom heeft de kerkenraad deze pandemie vooral in nieuwtestamentisch licht bezien. Als een teken van de tijd waarin wij leven, die door de Bijbel het laatste der dagen wordt genoemd. Wij leven in de laatste dagen. En daarin zijn allerlei tekenen te zien. Tekenen die er al natuurlijk al vanaf het begin van na de zondeval zijn geweest. Wij leven buiten het paradijs. We zijn buiten het koninkrijk van God gekomen door ons zondeval. En daar heerst de dood. En alles wat ons naar de dood brengt. Inclusief zo'n pandemie. En dat zal ook zo zijn en blijven tot aan de jongste dag toe. Er zullen altijd pestilentiën zijn, zo zegt de Heer Jezus. En naarmate wij dichter bij die jongste dag komen, waarin het einde van de wereld er zal zijn, dan zullen ook die tekenen en ook die pestilentie alleen maar gaan toenemen. Die zijn niet af te bidden. Paulus die gebruikt dan ook het voorbeeld van een barende vrouw. Hij zegt, de schepping zucht als in barensnood zijnde. En naarmate de geboorte dichterbij komt, nemen de weeën toe. Ook in ernst, in zwaarte. En ook zo'n pandemie als die de wereld nu al een aantal jaren moet ondergaan, is naar de gedachte van onze kerkraad zo'n wee, zo'n barenswee, die ons vertelt dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geboren zal worden. En dus zagen wij daarin de Bijbelse weg om te buigen onder dit oordeel. En het in het teken, in het licht van het teken van de eindtijd te bezien. En daarom heb ik ook met u Matteüs 24 gelezen. Waarin we toch ook worden opgeroepen om die oordelen te aanbidden. Eronder te buigen op een schriftuurlijke wijze. Dit gedeelte dat is genomen uit de zogenaamde eschatologische rede van de Heer Jezus. En eschaton, dat is een Grieks woord dat wil zeggen de laatste dingen. De eschatologie, dat is de leer aangaande de laatste dingen. Alles wat er in die laatste der dagen zal gebeuren. Al die tekenen, die barensweeën die ons vertellen dat de jongste dag zal komen, dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zullen zijn. En de Heer Jezus heeft deze rede uitgesproken in antwoord op twee vragen die zijn discipelen hebben gesteld. In vers 3. Als Jezus op de Olijfberg zat, gingen de discipelen tot hem alleen zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn voor uw toekomst en van de voleinding der wereld? Dus twee vragen. Wanneer zal het einde zijn? En wat zal het teken zijn, zodat wij weten dat dat einde dichtbij is? En die vragen die hadden ze gesteld, omdat de Heer Jezus had voorzegd dat Jeruzalem verwoest zal worden. De discipelen, zo hebben we gelezen, die hadden de Heer Jezus op die gebouwen gewezen. De prachtige tempelgebouwen, voorzien van wit marmer en gouden daken en alles blonk en schitterde. En ze zeiden tegen de Heer Jezus, kijk nou toch eens hoe prachtig die tempel is. Hoe groot die stenen, hoe rijk versierd. Iedereen was er van onder de indruk. En dan zegt de Heer Jezus, voorwaar zeg ik u, er zal niet een steen op de andere blijven. Alles zal verwoest worden. En dat was dus voor de Heer Jezus aanleiding om te spreken van niet alleen de verwoesting van Jeruzalem, maar van de verwoesting van alles, van het einde van alle dingen. En dan spreekt hij dus over die eindtijd, over de laatste der dagen, overigens niet wanneer dat zal zijn, anders dan zoveel zogenaamde eindtijdprofeten die met de krant in de hand naast de Bijbel menen te kunnen voorspellen wanneer dat einde zal zijn. Dat heeft de Heer Jezus niet gedaan. Hij zei ook dat tijdstip, daar weet niemand wat van, daar weet ik niet van. In zijn menselijke natuur bedoelt hij dan, daar weten de engelen niet van, alleen mijn Vader in de hemel. Hij heeft geen voorspelling gedaan wanneer. Dus die eerste vraag van die discipelen, die blijft onbeantwoord. Maar die tweede vraag, daar geeft de Heer Jezus wel een antwoord op. Wat zullen de tekenen zijn? Hoe weten wij dat die voleinding der wereld dichtbij is? En dan geeft de Heer Jezus een aantal van die tekenen in die verse 4 tot en met 8, die ik dan als een soort uitgangspunt heb genomen. En waarin hij een waarschuwing geeft, maar ook tegelijkertijd een bemoediging. Want hij zegt tegen zijn discipelen, wees niet verschrikt. Wat voor tekenen noemt de Heer Jezus dan? En wij zijn natuurlijk in het licht van die coronapandemie bijeen, daar zal ik ook de nadruk op leggen, maar ik wil toch ook dat eerste even aanstippen, dat de Heer Jezus hier zegt, zie toe dat niemand u verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus. En zij zullen velen verleiden. Er even de vinger bij mag leggen, dat is dus een teken van de eindtijd. Dat er heel veel verleiders zullen zijn. Valse profeten, valse apostelen, valse herders en leraars, die onder de bediening staan van de vader der leugenen, de grote verleider, de duivel. Die al begonnen is in het paradijs om de mens te verleiden. Ook daar had al tegen Eva gezegd kunnen worden, zie toe dat niemand u verleide. En zij is verleid. En de duivel doet dat nog steeds. Mensen verleiden. En mensen gebruiken om andere mensen te verleiden. En dat doet hij dus hier, zo zegt de Heer Jezus, door mensen te laten zeggen, ik ben de Christus. Dus dat zij een soort Messias zijn. Nou, dat is in geschiedenis natuurlijk al vele malen gedaan. Dat er valse Messiassen zijn geweest, sectarische personen. Daar zullen wij misschien in onze gereformeerde gezindten in christelijk Nederland misschien niet direct mee te maken krijgen. Maar er is ook nog een andere vorm van verleiding, wat er ook mee te maken heeft, en die vinden we dan in vers 23. Daar zegt de Heer Jezus als dan, zo iemand tot jullie zal zeggen, zie, hier is de Christus of daar, gelooft het niet. En daar doelt hij nog weer op iets anders. Namelijk dat niet mensen zullen zeggen, ik ben de Christus, maar dat zij zich voordoen als predikers van de Christus. Ziet, hier is de Christus. Ze hebben een Christusprediking, maar het is niet de Christus der schriften. Dat hoort ook bij de valse leer en bij de verleiding. En dat zal dus, naarmate de eindtijd vordert, zal dat toenemen. Dat er dus een Christus wordt verkondigd die niet de Christus der schriften is. In onze tijd zie je dat bijvoorbeeld, dat er een Christus wordt verkondigd waarvan je zou kunnen zeggen, het is een bloedloze Christus. Er wordt een Christus verkondigd die met ons meeleidt, die met ons meehuilt, een soort, ik zeg het met eerbied, een soort sociaal werker, maar veel meer niet. Er is een prediking waarin de mens gewoon met de wereld mee mag doen, in wereldgelijkvormigheid, in aardsgezindheid, er wordt niet opgeroepen tot bekering. Een bloedloze Christus die niet nodig is tot rechtvaardiging, want het komt met ons allemaal wel goed. Dat is dus een teken van de eindtijd. Een teken van de laatste der dagen, dat er een valse prediking zal zijn die een bloedloze Christus verkondigt, waarin een mens zichzelf mag blijven, waarin hij niet wordt opgeroepen tot bekering, waarin er geen wedergeboorte nodig is, enzovoorts. Nou, ik zeg dat stip ik alleen maar even aan, omdat dat hoort bij die tekenen van de eindtijd. Maar wij gaan vooral kijken nu in dit uurtje naar wat de Heer Jezus daarna zegt. Namelijk, in vers 6, gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere. En er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Dus het eerste teken dat betrof die valse leer. Maar het tweede teken dat gaat over allerlei zaken die aan de ene kant mensen elkaar aandoen. Oorlogen bijvoorbeeld. En over allerlei tekenen die in de schepping te zien zijn. De aardbevingen. En de pestilentiën. De epidemieën. Oorlogen. Dat is het eerste van dat tweede teken. Nou, wij hebben die natuurlijk in onze tijd ontzaglijk zien toenemen. Zowel in aantal als ook in omvang. Met name de vorige eeuw, de 20e eeuw, was een eeuw van oorlogen. Van immens grote getallen van mensen die om het leven zijn gekomen in alleen al die beide wereldoorlogen. Miljoenen bij miljoenen tegelijk. Ook door de massavernietigingswapens, de concentratiekampen. Nooit in de geschiedenis zijn er zoveel slachtoffers gevallen door oorlogen. En dat wordt dus door de Heer Jezus hiervoor gezegd. In het laatste der dagen zullen die oorlogen gaan toenemen in aantal en ook in omvang. Maar er zijn ook rampen die mensen elkaar niet aandoen, maar die vanuit de schepping worden ontketend. Die aardbevingen en die pestilentie. En in het licht daarvan kunnen we ook zeggen de coronapandemie of de ebola-pandemie. Allerlei soorten van ziekten. Die zullen de mensheid treffen. Dat neemt hand over hand toe. Al die tekenen in de schepping, waar we 40 jaar geleden nooit van hadden gehoord. Wie had er van een tsunami gehoord? Maar inmiddels zijn er al honderdduizenden slachtoffers doorgevallen. Je ziet het door de opwarming van de aarde, door het misbruik dat wij van de schepping maken, dat er allerlei tekenen ontstaan. Dat de schepping zich tegen de mens gaat keren. Dat er aardbevingen komen, zeebevingen. Dat er aan de andere kant ook overstromingen zijn. Of bosbranden. En niemand lijkt in staat te zijn om daar iets aan te doen. Het wordt alleen maar erger. En dan ook dus die pandemieën, die pestilentieën. De Heer Jezus voorzegt hier, dit is maar een beginsel van de smarten. Het zal alleen maar gaan toenemen. Het wordt nog veel erger als dat wij in onze tijd nu meemaken. Wij hijgen natuurlijk naar het einde van die pandemie en we denken, zou het nou eindelijk eens een keer klaar zijn? Maar gemeente, de Heer Jezus zegt hier, het is maar een beginsel van de smarten. Het is een teken van de tijd dat dit gaat toenemen. Is de ene ziekte overwonnen? Of zijn daar afdoende medicijnen voor gevonden? Denk aan aids. 30 jaar geleden was daar geen medicijn voor. Stierven er miljoenen. Tegenwoordig lijkt het een ziekte te zijn die goed behandeld kan worden. En zo zijn er meer ziekten te bedenken uit het verleden. De pest bijvoorbeeld. Maar toen kwam de ebola-pandemie. Epidemie. En nu is er de coronapandemie. En als die dan weer tot een griepachtig virus is gereduceerd, dan zal er wel weer een nieuw virus komen. Want de Heer Jezus zegt, het is maar een beginsel van de smarten. Het zal nog veel en veel erger worden. En daarom, gemeente, heeft de kerkenraad geen vrijmoedigheid om nu met elkaar een biddag te houden waarin wij deze pandemie gaan afbidden. Of dat de Heere die pandemie wil wegnemen. Omdat het naar onze overtuiging een teken is van de tijd. Waar wij niet van verlost zullen worden. Want er zal weer een andere pandemie komen. Er zullen weer nieuwe pestilentiën zijn. Er zal weer een nieuwe barenswee zijn die ons vertelt: het einde van alle dingen is nabij. En hoe moeten wij daar dan tegenover staan? Want je kunt natuurlijk met zorg vervuld zijn. Als je kijkt naar die toekomst. Als het dan inderdaad toch nog erger lijkt te gaan worden, zoals de Heer Jezus hier zegt. En dat wat we in Openbaringen, we zouden het hele boek Openbaringen daarnaast kunnen leggen. Daar zien we toch ook dat het hand over hand toeneemt. Al die tekenen waarvan we er nu één onder de loep nemen. Dat zullen onze kinderen meemaken, onze kleinkinderen, als het gaat ook om de verleidingen. Wat zullen de gevolgen zijn, ook in kerkelijk opzicht, ook in gemeentelijk opzicht, van deze coronapandemie? Wie zal er nu gaan afhaken? Die toch al een beetje op het randje stond of die met de deurklink in de hand stond. Hoe zullen de kerken eruit komen? Allerlei soorten van zorgen. De Heer Jezus zegt in vers 6, ziet toe. Dus bezie het, maar word niet verschrikt. Want al die dingen moeten geschieden. Maar nog is het einde niet. En dat woordje einde, dat kunnen we op twee manieren eigenlijk vertalen. Het einde, zoals ik dat tot nu toe heb gezegd, het einde van alle dingen. De jongste dag, dat er een einde komt aan het bestaan van deze wereld. Dat de Heer Jezus op de wolken des hemels terug zal keren om te oordelen de levenden en doden. Dat er een einde komt aan de wereld, aan het heelal zoals wij dat nu kennen. De grote en doorluchtige dag des Heren, zoals het in het Oude Testament wordt genoemd. Nog is het einde niet. Als deze dingen gebeuren. De Heer Jezus zegt dan: zie toe, word niet verschrikt. Tegen wie zegt hij dat? Nou, niet tegen de hele wereld natuurlijk. Hij zegt het hier tegen zijn discipelen, tegen de 12, tegen zijn kinderen, tegen zijn volk. Zie toe, word niet verschrikt. Maar er zijn ook mensen die wel verschrikt dienen te zijn. Ik kom daar straks aan het einde nog wel op terug. Mensen die niet tot zijn discipelen behoren. Of niet in waarheid een discipel zijn zoals Judas. Die dienen wel verschrikt te zijn. Want het einde is nabij. Ook van hun bestaan. Maar hij roept hier zijn discipelen op om niet verschrikt te zijn. En daarin geeft hij dus een troostvolle bemoediging. En hij wijst er dan op dat dat woordje einde, dat is niet alleen maar het einde in die zin dat er een einde komt aan het bestaan van de wereld. Dat er een einde komt aan die werkelijkheid die wij nu kennen. Dat dat ophoudt te bestaan, dat zou je als einde kunnen vertalen. Maar er is ook nog een tweede, een diepere vertaling mogelijk. En dat is: en nog is het doel niet bereikt. Dus einde in de zin van wat het doel is van de Heere met deze pestilentiën en met deze aardbevingen en oorlogen enzovoorts. Dit is niet het doel, zo zegt de Heer Jezus. Al die tekenen en al die verwoestingen. De Heer is niet op weg om alles te vernietigen en het in die verwoesting te laten liggen. Als hij het heeft over oorlogen en over ziekten, dan zegt hij: dat is het doel niet. De Heere werkt niet daar een verwoesting toe. Daar eindigt het niet, zo zegt hij. Het doel is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Een herschepping van alle dingen. Dat is het einde. Dat is het doel. En daarom zegt hij tegen zijn discipelen, daarom zegt hij tegen zijn volk ook van alle tijden en plaatsen, zie toe, word niet verschrikt. Niet zoals de Stoïcijnen ons dat prediken. Die Griekse filosofen die zeiden van alles waar je geen invloed op hebt, dan moet je je eigen niet voor door de wijs laten maken. Dan moet je er niet emotioneel van worden. Je moet je Stoïcijns emotieloos gedragen. Een soort fatalisme, je kunt er toch niks aan doen. Pluk de dag maar, eet en drinken, wees vrolijk, want morgen sterf je. Nee, zo heeft de Heer Jezus dat natuurlijk niet bedoeld. Zie toe, word niet verschrikt. Het is niet zo dat de Heer Jezus emotieloos al die tekenen hier aankondigt. Hij heeft zojuist in het voorgaande hoofdstuk geweend over het onwillige Jeruzalem. Hij weende over haar als hij de stad zag. En hij zag de verwoesting van Jeruzalem voor zich. En het ging hem aan zijn hart. Och, dat gij ook bekendet in deze uw dag wat tot uw vrede dient. En natuurlijk kunnen wij wel eens verschrikt zijn. En natuurlijk kunnen wij ons zorgen maken over onze gezondheid. En we mogen en moeten maatregelen nemen om te midden van deze pandemie ook te kunnen leven. Dat is ook onze verantwoordelijkheid. Maar wel in het besef dat wij dat einde niet kunnen ontlopen. Dat lijkt zo de filosofie van deze wereld te zijn, ook van onze overheid. De CDA-politica Mona Keizer heeft daar de vinger bij gelegd. Met al die maatregelen en de vaccinaties en alles wat erbij hoort. Het is eigenlijk een strijd van de mens die niet wil erkennen, die er niet aan wil dat hij eindig is. We zijn de ars moriendi verleerd, de kunst van het sterven, zoals de reformatoren dat noemden. De Bijbelse kunst van het sterven. Wij menen door onze maatregelen, door onze medische wetenschap, dat we de dood kunnen ontlopen. De dood is geen werkelijkheid meer. Nou, daar blaast de Heer in. Dat is wel duidelijk. Want het is de mensen gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. En met het oog daarop spreekt de Heer tot zijn volk, tot zijn gelovigen, zie toe, wees niet verschrikt, want dit is niet het doel, dit is niet het einde. Niet de verwoesting is jullie einde. Niet de dood heeft het laatste woord. Niet de pandemie regeert de wereld, maar God regeert. Beeft gij volken, eert zijn hoogbestel. Dat is de roepstem die er ook van zo'n pandemie uitgaat. Dat we leren buigen. Dat we God leren aanbidden. Ook in de oordelen, ook in de strenge roede die hij over de wereld geeft. En de tucht waarmee hij de wereld tuchtigt. Zie toe, word niet verschrikt. Hij spreekt er tegen de mensen die aan hem verbonden zijn. En in dat licht bezien vertroost hij hen, bemoedigt hij hen, ook als hij hen erop wil wijzen dat het in dat opzicht dus ook goede tekenen zijn. Want ze kondigen zijn wederkomst aan. Ze kondigen de herschepping van alle dingen aan. Want dit leven is niet anders dan een gestadige dood. Dit leven, het uitnemendste daarvan, is moeite en verdriet. Maar de Heer Jezus zegt, dit is niet het einde. Dit is niet het doel. Het gaat naar de herschepping toe. Het gaat naar de nieuwe geboorte van de nieuwe hemel en van de nieuwe aarde toe. En dan zegt hij dat dus tegen zijn discipelen. Die in Christus zijn. Maar gemeente, als wij nog buiten Christus zijn. Als wij nog voor eigen rekening leven. Als we hem nooit door het geloof hebben leren aangrijpen. Als we niet wedergeboren zijn tot een levende hoop. Dan hebben wij natuurlijk alle reden om verschrikt te zijn. Alleen in hem is er troost. Alleen in hem is er leven. Maar buiten hem, daar is geen leven. Daar is het wel de verwoesting. Daar is het wel de ondergang van alle dingen. En waar de Heer Jezus met name dit gedeelte zo ernstig op wijst, is dat er een separatie zal plaatsvinden. Een scheiding. In dat gedeelte dat we er niet gelezen hebben, maar vanaf vers 15, daar gaat de Heer Jezus wijzen op die wederkomst, als dat dan de werkelijkheid zal zijn, dan, zo staat er vanaf vers 29 te lezen, dan zal er allerlei tekenen in de hemel zijn, er zullen verschrikkelijke dingen plaatsvinden in het heelal. De zon zal verduisterd worden, de maan zal haar schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen, en dan zullen al de geslachten der aarde wenen. En zullen de Zoon des Mensen zien, komend op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. De geslachten zullen wenen, zo staat hier. Ook Gods volk? Nee, die zullen niet wenen. Natuurlijk niet. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt en hoogste toppen stijgen. Maar een ieder die buiten Christus is, die zal wenen. Want ze zullen hem zien. Bij zijn tweede komst naar deze wereld. Jongens en meisjes, bij zijn eerste komst, toen was er niemand die daar acht op sloeg. Toen de Heer Jezus geboren werd als klein kindje in Bethlehem, ja, toen waren er ook wel mensen die hem luidkeels hebben verkondigd. Die de grote werken Gods het uitzongen. En de mensen hebben wel gedacht, wat is er aan de hand? Maar ze dachten, ach, het zijn maar herders. En ze hebben hun gordijnen dicht gedaan en ze zijn niet gaan kijken wat er toch aan de hand was. Toen was zijn komst nog vrij onopgemerkt. Maar bij zijn wederkomst dan zal dat zo niet zijn. Dan zal elk oog hem zien. Dan zal niemand de vraag stellen, en wie is hij? Of wat komt hij doen? Maar dan zal hij zijn engelen uitzenden, zo staat ook hier. In vers 31. Met een bazuin van een groot geluid. Ze zullen zijn uitverkoren en bijeen vergaderen uit de vier winden. Van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde. En dan komt het er maar op aan, gemeente, of wij weten waar wij nu bij behoren. Dat is de separerende vraag die gesteld moet worden. Waar horen wij nou bij? Bij zijn gelovigen of bij de ongelovigen? Bij de uitverkorenen of niet? Dat is wat de Heer Jezus hier in dit gedeelte met name aanwijst. Die grote separatie. En daarom moet er ook separerend, onderscheidenlijk worden gepreekt. En het moet ons duidelijk worden hoe wij nu naar die grote dag toe leven. En een van de dingen waarom wij, een van de dingen die ons daaraan willen ontdekken, dat is zo'n coronapandemie. Het vertelt ons, de Heer Jezus komt eraan. Het is een van de voetstappen die gehoord worden. De jongste dag is nabij. De grote en doorluchtige dag des Heren, die is aanstaande. En daarom moeten wij deze pandemie niet afbidden. en ons niet verootmoedigen vanuit een oud-testamentische gedachte en ons bekeren van bepaalde zonden, dat is altijd nodig. Dat was 3 jaar geleden ook nodig. Dat is elke dag nodig. Onze zonde en vervloeking bedenken. Ons voor God verootmoedigen. En onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf zoeken. Maar dat is niet waarom de coronapandemie door de Heere gezonden is. Die is niet af te bidden als er bijvoorbeeld gebroken wordt met de abortuspraktijk. Of met heel die genderideologie. Dat is een oud-testamentische gedachte. En onze kerkraad heeft er geen licht over dat wij het zo dienen te bezien. Maar meer zoals de Heer Jezus het hier zegt. Het is slechts een beginsel van de smarten. Het vertelt ons, we zijn in het laatste der dagen. En de Heer Jezus komt eraan. Hij komt. Hij komt. Om de aarde te richten. En als hij nou zijn engelen zal uitzenden. Waar zal dan de scheiding vallen? En aan welke kant zullen wij staan? Dat kunnen we weten. Misschien niet zo direct aan het woord uitverkorenen, want dat kan natuurlijk een schrikbeeld zijn dat je denkt, ja, maar dat moet je toch maar weten. En hoe weet ik dat dan, dat ik een uitverkorene ben? Nou, de schrift laat ons daar niet over in het ongewisse. Allereerst al door ons te laten weten dat zo'n verkorene zich in eerste instantie ook zo niet leert kennen. En dat de Heer Jezus ook niet gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verkoren is. Maar u weet het, wat verloren is. En zo leren die verkorenen zich kennen, in eerste instantie, als een verlorene. Die buiten het koninkrijk God staat. Een mens die dood is door misdaden en door zonden. Die de wil des vleeses en der gedachten volgt. Die onder heerschappij van de boze is. Die bij het licht van Gods Heilige Geest de wet hoort getuigen. Gij zijt die man, die vrouw. Die jongen of dat meisje, jij hebt kwaad gedaan. Jij hebt gedaan dat kwaad is in Gods oog. En je bent Gods gramschap dubbelwaardig. Die verkorenen, dat zijn mensen die leren David nazeggen. Bijvoorbeeld wat hij in Psalm 143 zegt. Wil uw knecht door schuld verslagen. O Heere, niet voor uw 4 schaar dagen, want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Nou, laten we daar nou eens beginnen, gemeente. Als het gaat over de vraag van, hoor ik nou bij die uitverkorenen of niet? Ben je nou in eigen oog al zo'n verlorene geworden? Als iemand die er buiten staat, die moet erkennen dat Gods doen rein is en dat zijn vonnis gans rechtvaardig is. Dat is een van de vruchten der verkiezing, zo zeggen de Dordtse leerregels. De droefheid naar God over de zonde. Maar het zijn ook mensen die hebben een oog buiten zichzelf leren slaan op die geopenbaarde middelaar, de Heer Jezus Christus. Die het leven in zichzelf niet hebben kunnen vinden, maar die het buiten zichzelf zoeken in Hem. Het avondmaalsformulier wordt er ook zo pastoraal op gewezen. De uitverkorenen, dat zijn geen mensen die aan dat avondmaal komen beleiden dat ze in zichzelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel. Zij liggen midden in de dood. Maar ze zoeken het leven buiten zichzelf in Hem. Een vrucht van de verkiezing. Het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen dat toevluchtnemende geloof. Want het geloof is altijd toevluchtnemend van aard. Er is geen onderscheid tussen toevluchtnemend geloof en verzekerd geloof. Het ene toevluchtnemende geloof is wel zekerder dan het andere. Maar ook het verzekerde geloof is toevluchtnemend van aard. Anders is het geen geloof. De grootste in het koninkrijk der hemelen neemt door het geloof de toevlucht tot Christus. En God is een toevlucht voor de zijnen. Maar de ene doet dat met meer zekerheid dan de ander. Maar zo leren deze uitverkorenen zichzelf dus kennen. Verloren in zichzelf. Maar ze zoeken het leven buiten zichzelf in de Heer Jezus Christus. En ze leren het zeggen. Zijn bloed en zijn gerechtigheid, die zijn de losprijs en anders geen. En daarmee alleen kan ik voor God bestaan wanneer de hemel en de aarde zullen vergaan. Onderzoek uzelf daarop, gemeente. Hoe gaat u nou die grote dag tegemoet? Hoe beziet u dit teken? Zie toe, zo zegt de Heer Jezus. In Bijbels licht. Niet met de vraag hoe komen we er weer zo snel mogelijk vanaf en hoe kan ik weer over tot de orde van de dag. Als we zo leven, dan verstaan we het niet. En dan is het te vrezen, gemeente, dat wij dus niet bij die uitverkorenen horen. En dat we maar leven voor het hier en nu. En dan zullen we horen bij die anderen. Die ook door de engelen bijeen vergaderd worden. Maar die gegooid worden in de poel die daar brandt van vuur en zilver. Dan hebben we niet verstaan waartoe de Heere deze pandemie heeft gezonden. Hoe gaan wij die grote dag tegemoet? Hoe leven wij toe naar de eeuwigheid? Hoe verstaan wij deze roepstem? Hoe is het met u hier in de kerk of thuis? Stel die vraag wel eens ook op huisbezoek. Hoe is het met u? Op uw reis naar de eeuwigheid. Soms dan hoor je mensen zeggen, ach ja, soms heb ik wel een hoopje. Soms heb ik er iets van zicht op, maar soms ook niet. Reis je dan zo de eeuwigheid tegemoet? Met een onzeker misschientje. Terwijl de Heer oproept om onze roeping en verkiezing vast te maken. En dat we niet moeten rusten voordat we het weten. Bij God vandaan. Wat Paulus zegt. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof. Hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En met minder moeten wij niet tevreden zijn. De vraag is, gemeente, ook op deze bezinningsavond, wat dunkt u nou van de Christus? Wie is de Christus voor u? Want alleen wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Hij komt om de aarde te richten. Amen. zullen dit uur besluiten met dankgebed. Heren, zo hebt u vanuit uw woord uw volk en kinderen bemoedigd en vertroost. Zie toe, word niet verschrikt. En ieder die de Zoon heeft, die heeft het leven. Ieder die het leven buiten zichzelf gezocht heeft in zijn bloedwonden, hoeft niet verschrikt te zijn. Ieder die zichzelf heeft leren kennen voor uw aangezicht als een verlorene, maar in en door het geloof vrede met u heeft mogen ontvangen, die mag naar die dag zien met een groot verlangen. Want het is niet uw doel om hen te verwoesten en te vernietigen. Heer, laat dat ook door uw kinderen ook zo mogen worden beleefd. Dat deze tekenen ook van de coronapandemie in dat opzicht goede tekenen zijn. Want het vertelt ons dat aan dit bange en moeilijke leven toch een einde komt. Het vertelt ons dat dit niet de finale is wat wij nu meemaken. De dood heeft niet het laatste woord. De pandemie regeert niet. Maar u regeert. En u brengt uw volk naar die grote toekomst. De dag van de Zoon des Mensen. Waarop zij verlost zullen mogen worden van het lichaam der zonde en des doods. Waar geen duivel meer zal zijn. Waar geen zonde hem meer in beslag zal nemen. Waar nooit meer iemand zal zeggen, ik ben ziek. Maar waar alle tranen van de ogen worden afgewist. Wat een toekomst zal dat zijn, Heere, voor allen die uw naam ootmoedig hebben leren vrezen. En laten zij ook zo deze pandemie mogen bezien. Niet om hem af te bidden, maar om hem te aanbidden. Ja, om u te aanbidden, die deze dingen in uw hand heeft. En die ons niet bij geval, maar van uw vaderlijke hand ons toekomen. Maar als dat leven ons vreemd is, als we nog buiten de Heer Jezus zijn, als we vreemdeling zijn van de droefheid naar God en niets kennen van het verlangen naar God en van de blijdschap in God, dan hebben wij wel te vrezen. Dan dienen we wel verschrikt te zijn, zo zegt u. Want dan zal het einde inderdaad de verwoesting zijn. O Heere, geef toch dat deze pandemie ons wakker mag schudden. Omdat het een voorbode is van nog veel ergere dingen. Ja, van een eeuwig wee. Heere, laten deze dingen ons zo op bijbelse wijze aan uw genadetroon mogen verbinden. Zegent u ook dit uur van bezinning in dat opzicht. Vergeeft u als het niet was of maar ten dele was naar uw wil. Maar wil het uwe met uw zegen bekronen. En wil het ons doen leiden tot bekering. Tot de toevlucht aan uw genadetroon. Om daar barmhartigheid te verkrijgen. En genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Ga met ons mee naar huis. Breng ons ook aanstaande zondag weer bijeen. Hoor onze gebeden om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 33 vers 10 en daarna wens ik u wel thuis. Dus 33 vers 10, zijn machtige arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Het tiende van Psalm 33.